De voetbalkantine wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Ja joh, die overal waar je komt wordt het gevraagd. Ga je naar de bakker, ga je naar de supermarkt, ga je naar de voetbalclub, ga je naar de voetbalkantine. Maar heb je al gedoneerd?
Nog niet, maar dat ga ik zeker wel doen, want ze zijn voortvarend gestart. Ja, ik vind het echt een emotionele rollercoaster rondom Vitesse. Oh. Natuurlijk ene moment slecht nieuws, vaker slecht nieuws dan goed nieuws natuurlijk. Doneeractie, en dat was natuurlijk een doel, en dat was een tempo. En ja, ik moet zeggen, een tussenstand momenteel. 1 miljoen is er al opgehaald. En het zal misschien in de minuten dat ik aan het praten ben wel nog meer zijn. Ja. En dan komt mijn donatie er nog bij.
Moet je nagaan.
Hoe is het met jouw donatie?
Die is ook onderweg.
Die is ook onderweg.
Ik moest eerst even deze uitzending doen. En daarna is er ruimte in het budget om eventueel Vitesse te kunnen steunen. 1 miljoen. Ja, wat kunnen ze er eigenlijk mee?
Ja, je zou zeggen dat je daar een heleboel mee kan. Maar we weten natuurlijk ook een klein beetje de situatie van Vitesse. Het is in ieder geval een start en denk ik een goed signaal dat het enorm leeft. En ook misschien wel buiten Arnhem, want de donaties komen van alle kanten, toch?
Vitesse heeft zelf ook een bijdrage gedaan. De spelers dan in ieder geval, krijgt net door. Zij hebben ook hun salaris ingeleverd. Tenminste, niet alles, maar een offer gedaan. Moet je nagaan.
Het zijn allemaal mooie signalen.
Het gaat echt de goede kant op met Vitesse. Hopelijk komt het helemaal goed.
Er zit misschien wat in.
Goedemiddag, mooi, slim en vooral heel begrijpelijk dat je kijkt naar een nieuwe uitzending van de Voetbalkantine. We houden je uiteraard op de hoogte van al het Vitesse-nieuws wat er de komende anderhalf uur nog voorbij gaat komen. En we gaan ook heel veel praten met al onze gasten, want we zijn zeer goed gevuld. Er zijn ook veel gasten hier in de Voetbalkantine. Welkom allemaal van Weijen en daar natuurlijk de mannen van Millingen. Achter Nijmegen is dat. Dus jij natuurlijk.
Ja, dat weet ik natuurlijk.
Ja, goed, we gaan een hoop...
Heb je die ook gedoneerd?
Gaan we straks vragen. Nee, we gaan ze zo een paar biertjes geven. En daarna gaan we dat soort dingen pas bespreken, Kees. Kees Kwakman is er. Hij is een bekendheid geworden in Eindhoven de afgelopen dagen. Zijn ze gek van alles wat uit Volendam komt in Eindhoven, Kees?
Ja, ik denk dat het kwam omdat Joey die peerde hem. Want die moest behandelen en toen bleef ik over en toen gingen ze mij naar mijn handtekeningen vragen.
Ja, Joey Veerman ging weg en toen dit, ik wist het.
Ja, en weet je, toen stond er eentje bij dat raam.
Een rockstar.
En die riep mij, ik zeg nou in godsnaam. En toen kwam natuurlijk, kwamen er 20 tegelijk aanlopen, dus toen heb ik daar 10 minuten gestaan. Ja, je doet dat voor je fans, hè?
Tuurlijk, zo is het. Maar het staat je wel heel goed, hè?
Ja,
het staat je goed, heel goed. Ja, een echte superster. Kenzo is op Goudmijn, is er ook. Fijn dat je er bent, Kenzo. Je zei, ik speel het liefst niet om niets. Een beetje stress, een beetje spanning vind ik wel lekker.
Ik hou wel van een beetje druk. Dus,
Nou, dat is je gelukt in ieder geval.
Jullie spelen. Dat is waar, dat is waar.
Ja, hoe bevalt je dat, die druk op die wedstrijden?
Deze druk had ik liever niet gehad. Maar het is wel iets waar ik... Waar ik graag onder voetbal, als er veel naar gekeken wordt, veel op het spel staat. Dus dat is nu wel het geval.
Ja, zeker weten. Maandag, hè, spelen jullie pas.
Ja, maandagavond.
Dus je hebt een rustig weekendje dat hier dus begint in de voetbalkantine. Ja, nou, dat komt helemaal goed, kan ik me zo voorstellen. Frank van der Struik is er ook. Hij ging in Schotland vaak op de fiets zijn kinderen wegbrengen. En was nogal een bezienswaardigheid daardoor.
Ja, zeker. Fiets kennen ze daar niet echt, nee.
Echt niet?
Nee, echt niet.
En hoe ging jij dan? Dan was jij een van de enige en met helm op of zo? Hoe ging dat?
Nee, niet met helm, maar... Wij woonden onder in Liv en dan had je de school zat boven op de berg eigenlijk. Want het is daar alleen maar heuvels.
Ja.
En we zaten beneden in het dalletje met mijn huis, zeg maar. En de eerste keer gingen we gewoon met de fiets naar school. Ik denk, dat was 100 meter of zo. Ik denk, laat de fiets overkomen, een kleintje voorop. En
gezellig.
Toen keken ze me echt aan van, wat is dit nou weer? Maar achteraf vonden ze het dan wel leuk en... Gezellig.
Mooi. Mooie tijd gehad in Dundee, hè, was dat? Bij Dundee was
Dundee
dat
United,
bij Vitesse en Willem II gespeeld. Komen we zeker nog over te spreken.
Heel levendig Dundee.
Robert Maaskant, heb jij de fiets niet geïntroduceerd? Je hebt het altijd over je tijd in
Schotland. In Schotland heb ik niet gefietst. Maar ze hebben, zoals Frank zegt, ze hebben er nog wel wat heuvels. Maar wat mooi, de Schotten zeggen zelf, hè, als je in Dundee... dan gaan de mensen uit Tsjernobyl op vakantie.
Zo.
Zo lelijk is het daar.
Nou ja, het zal je gezegd worden over je plaat. Welkom, David Nascimento.
Dankjewel.
De nieuwe trainer van FC Den Bosch. Daar gaan we straks graag alles over horen. En de man daarnaast, Bilal Olcik. Ik denk toch die hier een beetje een dubbel gevoel zit. Fantastisch persoonlijk seizoen. Maar op de ranglijst natuurlijk geen perfect seizoen.
Nee, ben ik met je eens. Ik had iets anders gehoopt. Alleen ja, het is nu niet anders.
Nee. En dan gaan we straks kijken wat nou het belangrijkste van die twee is.
Ja, zeker. Je bent nu geblesseerd, hè? Last van je rug.
Klopt.
Heb jij de laatste wedstrijd voor Volendam gespeeld?
Denk het wel, ja. Tenminste, dit seizoen.
Ja.
Met de belangrijke teaser naar andere
nu. Even leuk 1 tegen 1 had ik wel even willen zien tussen deze twee.
Welke?
Nou, hier.
Oh, Excelsior en Volendam. Ja, ja, Kenzo heeft natuurlijk zijn opstootje gehad na de wedstrijd van Volendam. Goed, we houden het rustig. Zitten ver uit elkaar, het komt helemaal goed. Jullie zaten trouwens hartstikke gezellig.
Die land heeft niks mee te maken.
Jij speelde niet eens die hele wedstrijd, toch?
Nee, ik heb die wedstrijd niet gespeeld, nee.
Max is er ook, ik ga snel door, voor alle cijfers en alle data rondom het voetbal. En Nick zorgt dat niemand wat tekort komt. Ja, eerst maar even over het hele Vitesse-verhaal natuurlijk. Frank, ben je ook al gevraagd om te doneren?
Ja, zeker.
Ja, overal, hè? Iedereen
alles krijgt berichten. Kijk, het is gewoon een superclub. En het is gewoon, zou heel jammer zijn als die niet meer zou bestaan. Zeg maar.
Hoe gaat het dan, dat vragen om te doneren? Gaat het op aardige wijze?
Ik heb gewoon een mailtje gekregen of dat ik wat wou doneren. Dus, moest ik wel even over nadenken, maar...
Ja?
Ja, nee, natuurlijk niet, maar nee. Ik heb al gedoneerd, dus...
Ja. En vertel eens over jouw band met die club, met Vitesse.
In het begin was het lastig voor mij. Ik kwam van Willem II af. Het is toch een warm bad voor mij. Ik was 9 toen ik daar terecht kwam. En daarna ga je naar Vitesse van Interboom heel graag hebben. Toen in die tijd nog technisch directeur en zaakwaarnemer.
En het was toch iets anders dan Willem II in het begin?
Ja, zeker. De mensen zijn daar toch anders dan in Brabant. En daar moest ik gewoon echt aan wennen.
Ja, dus toch wel echt aan de club, niet per se. Want ik kan me voorstellen dat Willem II gewoon als thuis voelt en dat elke stap...
Ook aan het team, het team.
Okay.
Het was niet echt een lekker team om terecht te komen in het begin. Alleen daarna ben ik een half jaar teruggegaan naar Willem II. En toen ik weer terugkwam, dacht ik echt van ja, nou moet ik gewoon echt gas geven. Want anders zit ik hier nog 3,5 jaar en niks te doen.
Maar je hebt het voetballend opgelost. Door middel van je voetbalkwaliteit is dat een beetje dat je in het team of...
Ja, kijk, ik ben niet zo'n speler net zoals als deze twee heren hier aan tafel. Maar ik moet gewoon voor mijn hard werk hebben. En uiteindelijk dacht ik van ja, ik moet gewoon gas geven en dan komt het wel goed. En uiteindelijk is het ook goed gekomen.
Dat was ook wel mooi, want ik zie net die beelden dat mensen dachten dat je gewoon spits was. Maar dat was anders hoor. Het laatste beeld kwam iets meer overheen.
Ja, we moeten zeggen, best nog wel een aantal goals gemaakt hoor.
Jawel, dus, zeker. Maar hij was speer snel ook. Jong Oranje nog gespeeld volgens mij.
Ja, Europees kampioen geworden. Dus, ja.
Heel goed. Ja, dat zou ik ook altijd even bij zeggen.
Natuurlijk. Ja, dat was zeker in die tijd met Jong Oranje. Ja, dat was echt een mooie tijd ook. Europees kampioen geworden onder Foppen. Dus super.
Ja, je hebt nog een Europees kampioen ook naast je zitten. Komen we er over te spreken hoor, Kenzo. Eerst nog even over Vitesse. Kees, hoe kijk jij nou naar die hele crowdfunding? Alles wat er nu op gang komt?
Ja, het is een beetje dubbel, toch? Want aan de ene kant snap je het. En je ziet heel veel mensen die opstaan en die warme gevoelens hebben voor de club. Maar het is ook wel een beetje het gevoel van... Ze hebben nu zoveel jaar hebben ze er buitenlandse investeerders en noem het allemaal maar op. Hebben geprobeerd daar wat van te maken. En nu moet eigenlijk Jaap uit Welp om de hoek, die moet nu de club gaan redden. Mm-hmm. Zo even te zeggen. En ja, uiteindelijk is dat wel heel erg mooi als dat lukt. Ik hoop het. Maar er is daar natuurlijk iets structureels al heel lang aan de gang wat niet goed is. En dit is maar nog een beginnetje. Maar het ligt denk ik vooral in de handen van Colin Perry.
Ja. He,
dat is denk ik het belangrijkste wat eerst moet gebeuren. En dan daarna nog eens een hele actie met hoe nu verder in de toekomst.
Hij is de grootste schuldeiser. Hè? Hij
zou had wel zelf ook gestort, zag ik. Dus dat komt dan bij hem weer terecht, uiteindelijk terug.
Ik wou het zeggen.
Nee, maar goed, je snapt het wel dat het natuurlijk, zeker voor die fans en voor de mensen die de club een warm hart toedragen, is het natuurlijk dramatisch en mooi. Want ze hebben het idee dat de club leeft. Ja. En dat is wel mooi om te zien.
Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat het grootste probleem is dat de accountant geen handtekening wil zetten.
Nog steeds niet.
En dat ze daar nog steeds heel erg tegenaan lopen te hikken. En ondanks dat er hele capabele mensen nu zitten, met onder andere ook met Paul van der Kraan, die ongeveer de goeroe is op basis van clubs die in de financiële problemen zijn, en om ze daar weer uit te trekken. Dus het is een heel mooi signaal, maar ik ben het volledig met Kees eens. Ja, het kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn dat nu Jan met de pet de club moet gaan redden en met heel veel geld gaan doneren. Want je weet ook niet meer waar het dan blijft op begrijpen.
Kan het überhaupt, denk jij?
Nee.
Dat je op deze manier structureel een soort
wat
van
ik,
nieuw
wat ik verwacht, leven. Wat ik verwacht is, en daar hebben ze natuurlijk een aantal procedures voor gestart, is dat de schuldeisers straks genoegen moeten gaan nemen met misschien wel een kwart van het bedrag wat ze eigenlijk te goed hebben. Mm-hmm. En dat er dan andere zakenmensen in gaan stappen met een bedrag wat behapbaar voor ze is. Want als het 19, 20 miljoen is, en wie weet nog wel meer, Ja, dan gaat niemand daaraan beginnen. En dan is gewoon de licentie gaan ze niet krijgen.
Zo'n licentiecommissie die kijkt natuurlijk naar alle regels, strak vooral. Doet het ook met zo'n commissie nog iets dat ze zien wat er nu allemaal gaande is, denk je?
Ja, dat denk ik wel. Het gaat natuurlijk ook om draagvlak. Voetbal is entertainment. Dus het gaat absoluut om draagvlak van wat gebeurt er allemaal in zo'n community, hè? In Arnhem in dit geval. Nou, als je ziet dat zelfs NEC ook aan doneren slaat, dan weet je ook wel dat het... En dat vinden we allemaal, hè? We vinden het een mooie club. We vinden het allemaal geweldige geschiedenis heeft die club ook. Maar ja, je kan er niet onbeperkt een zootje van blijven maken. En de licentiecommissie is slechts daarvoor om te kijken van, joh, houden jullie aan de regels? Zo niet, ja, dan krijg je puntaftrek. Nou, dat is nu gebeurd. En ze hebben nu de tweede deadline natuurlijk ook gekregen. Nou, we stonden toen in december volgens mij al in stadion met die oud-directeur te praten. Ja. Toen hadden we onze twijfels al over dat verhaal. En dat blijkt helaas nu wel uit te komen.
Zeker, ja. Er wordt goed gestort, dus ook vanuit de buurt van Nijmegen. We hebben wat mensen vanuit de buurt van Nijmegen hier. Jongens, is er al iets betaald? Uh-oh. Gaat het gebeuren?
Denk het niet,
wordt er gezegd.
Rivaliteit moet je altijd in leven houden, jongens. Want anders dan heb je niks meer.
Ja, dat is waar, maar ze promoveren het toch niet meer.
Maar ze promoveren het toch niet meer, hoor ik. Nou. Ja, dat is in ieder geval goed om te weten voor de toekomstige budgetbepalers. Bilal, is het voor jou gedurende dit seizoen, kan me ook nog wel voorstellen dat er een moment is geweest van een vuistje in de lucht in eerste instantie van toch een rechtstreeks concurrent, wat dat betreft? Of zag je al snel van, dit is wel heel drastisch, zeg maar.
Nou ja, er is veel gebeurd bij ons en zowel bovenin. Nou, als het bovenin niet rustig is, dan meestal op het veld ook niet goed. Dat heb ik bij ADO meegemaakt, bij Volendam nu ook. Dus ja, je zag eigenlijk aankomen dat dit zou gaan gebeuren. Ja, dan kun je wel naar andere clubs kijken, maar dat heeft totaal geen zin, vind ik.
Dus er was geen impact, zeg maar, bij jou persoonlijk dat Vitesse in ieder geval afviel in die strijd?
Nou ja, je staat nu nog steeds op degradatie met 6 punten verschil.
Ja.
Dus ja, dan heeft Vitesse toch weinig zin.
Nee. Nou, op een gegeven moment ging een beetje ten ronde van, nou, Vitesse wordt er misschien wel uitgehaald. En dan gaan de punten die tegen Vitesse gehaald zijn, die
ga je toch rekenen.
Ja, en dan had Volendam gelijk met RKC gekomen opeens. Want RKC heeft 2 keer gewonnen tegen Vitesse. Dus dat was op een gegeven moment een soort van gerucht. Maar toen kwam al snel het bericht dat Vitesse
in ieder geval seizoen ging af.
Ja, en ik vind dat ook volkomen logisch. Want dat heeft Volendam zelf alles meegemaakt in 2013, geloof ik. Dat Veendam failliet ging. Toen ook opeens 7 wedstrijden voor het eind ging Veendam maar uit. En toen promoveerde Cambuur nog.
Ja, en dan die bijkomstigheid dat de punten worden afgetrokken.
Precies, die hebben dus heel veel invloed. 1 punt tegen Veendam haalt en Volendam 6. En die stonden toen opeens naast Cambuur. En ja. Promoveerde ze niet.
Heb jij zitten rekenen, Kenzo?
Nee, niet echt. Moet ik heel eerlijk, nee. Eerlijk zeggen.
Nee. Maar 1 punt gehaald tegen Vitesse. Dus,
oh ja.
Ook nog eens.
Nee, zo dan
ik heb niet zitten rekenen. Het zou op zich als RKC 6 zou laten liggen doordat ja. Voor ons ook niet vervelend zijn. Maar ik heb niet zitten rekenen.
Toch nog een oproep dat Vitesse misschien het seizoen niet...
Nee.
David, ik heb zitten kijken naar oude beelden. Ik wist natuurlijk dat je zou komen. Je bent de nieuwe trainer van FC Den Bosch. Het geweldig voetballer was je. Hoe zou je jezelf omschrijven?
Ik heb een kleine verleden ook bij Vitesse. Voor de mensen die niet weten. Mijn eerste ervaring in Nederland was bij Vitesse. De eerste 2 maanden liep ik daar stage in de tijden van Bert Jacobs. Sturing, Jean van der Brom. En vanaf dat moment ben ik gegaan naar Valwijk toe. Naar RKC toe.
Ja.
Dus het is voor mij ook een jammer om te zien dat zo ver is gegaan met Vitesse.
Je ziet het wel, ondanks die korte tijd, echt als een oude club van je.
Ja, nou eigenlijk wel, want ik stond zelfs op de Eftelfoto. En ik heb echt geweldig naar mij zien, want de groep was fantastisch. Ze hebben hem zo goed opgevangen. En ik was gewoon een jongen die uit Portugal kwam, die gewoon daar 2 maanden op stage liep. En ik voel me gewoon alsof ik al jaren bij de club zat. En ik vergeet het nooit meer.
Robert, we zagen net wat fragmenten van David. Bent hij dan altijd handig om te kijken of dat een beetje representatief is voor de speler? Ja. Ik heb volgens mij David ook nog zien voetballen. We zagen hier allemaal doelpunten.
Ja.
Maar ik denk niet dat helemaal de speler was alleen. Ja.
Nee. Hij was een uitstekende verdediger. Ja. En ook een leider. Was ook bij veel clubs als hij aanvoerder. Ja. Onder mij ook nog trouwens. Ja.
Kijk, dit zijn misschien wat meer herkenbare beelden van je.
Ja, hij kletste er altijd flink in, hoor. Maar vooral ook een hele sterke persoonlijkheid in de groep. hoe hij dat... Hoe je dat altijd deed. Ja, dat waren...
Nee. Ik raakte hem niet.
Nee. Hij weet het nog niet. Een beetje die Portugees, hè? Altijd, die spelen altijd de bal. Op een schoppen zien wat dwars naar het midden.
Kijk
het
deze. Oh!
Lekker keeper.
Zie nu,
ja. Auw. Ja, hey, zo herken ik hem wat meer.
Het is jouw tijd. Ja.
De term bikkelhard is nog niet gevallen, maar dat zou ik wel durven benoemen, toch?
Ja, en toch, jullie hebben natuurlijk een aantal beelden achter elkaar gezet nu. Toch zou ik hem, hij was absoluut hard in zijn tackles.
Ja, ja.
Maar het was nou niet dat je zegt van dat ik hem zou typeren als een hele gemene speler.
Nee.
Want hij blijft normaal gesproken gewoon overrent door middel van coaching, door positionering.
Klopt, ja.
En op het moment dat er dan een duel gespeeld moest worden, ja, kijk even wat hier zit. Toen was hij nog, nou, trouwens nu nog topfit. Ja. Maar ja, er komt er wel wat, loopt er wel wat tegen je aan in duel.
Jullie hebben samengewerkt, hè, bij RBC?
Ja, bij RBC. Ja. En dat jaar was een van onze beste.
Zeker.
Ik weet het nog, we wonnen van Feyenoord 3-1, dacht ik.
4-2.
Nee, maar dat zijn de wedstrijden die je nog steeds kent.
En David, wat heb je nou opgestoken van de voormalig kroonprins van trainerschilden?
Ja, inderdaad. Toen hij kwam, je kwam na december, dacht ik. Hè?
Ik denk het wel, ja.
Het liep niet zo goed, want we hadden ondanks dat een ervaren team. En hij kwam bij ons eigenlijk. We hadden jongens die al 36, 35 jaar oud waren. Ja. En hij was, denk ik, 3 of 4 jaar ouder dan. Jonger zelfs. Dus in het begin was hij even wennen, inderdaad, voor onze ouderen. Maar dat ging heel goed, want uiteindelijk bleven wij in de Eredivisie. En dat was de doelstelling van de club.
Ook een rare situatie.
We hebben volgens mij ook wel eens, bonje gehad, hoor.
Ja.
Ik kan me nog herinneren.
Voor snel een jaar, dus dat klopt.
Ja. Nee, we speelden een wedstrijd. Hij was geschorst. We spelen uit bij Utrecht en we wonnen uit bij Utrecht volgens mij met 3-0.
Toen heb ik
het elftal laten staan. Maar dat hield in dat ik hem passeerde.
Ja.
Volgens mij ging Sander Keller toen spelen, dacht ik. Doe ik even mijn hoofd nu. Ja. Maar hij is natuurlijk ongelooflijk eergevoelig.
Ja.
Dus dat was echt wel even een clash.
Maar wat is een clash? Koppen tegen elkaar? Of,
nee, zeker niet. Nee, maar gewoon met woorden.
Maar het is echt leuk dat je dat zegt. Want weet je, nu ben ik ook trainer. Normaal gesproken heb je spelers, zoals, tenminste als trainer zo doe ik het. Je hebt bepaalde spelers die bepaalde krediet hebben, toch? Door middel dat ze goed trainen, goed spelen, altijd voor de groep. Dus dat denk je, nou, dat soort spelers verdienen bepaalde krediet. Zelfs als je 1 keer of 2 keer minder speelt, hè, dan denk je, ja, dan sta je weer erin. Want dat is je krediet die je kan gebruiken. Maar in deze wedstrijd heb ik mijn krediet niet kunnen gebruiken, omdat hij mij aan de kant zet.
Zou je dat nu als trainer, vind je nog steeds dat bepaalde spelers van jou krediet
hebben?
Dat vind ik wel.
Kijk, die krediet.
Dus het was toen wel een foute beslissing van Robert om te passeren?
Hij vond het. Kijk, een trainer. Nee, luister, een trainer op dat moment doet wat hij denkt dat het beste is voor het team.
Ja.
Dat is bepalend. Maar ik denk ik, een speler die bepaalde krediet heeft opgebouwd. Het krediet kan je het echt juist gebruiken op dit soort momenten. En zo probeer ik het bij mijn spelers te doen.
Bilal, ben jij zo'n speler die wat extra krediet heeft opgebouwd omdat hij goed traint?
Dit seizoen bedoel je?
Ja? Gewoon in het algemeen? Ben je een goede trainer?
Ik ben het wel eigenlijk met hem eens wat hij zegt. Alleen het is lastig als je een winnende team gaat wisselen. Never change a winning team, zeggen ze meestal. En dan begrijp ik een trainer wel. Als prof moet je dat ook kunnen begrijpen, denk ik.
Het is trouwens een lekker tafeltje dit ook. Want ik heb ze allemaal wel eens op de bank gezet, volgens mij. Ja, ik heb jullie niet getraind, maar die andere 3 wel. En die heb ik allemaal wel eens gepasseerd. Dus ik weet niet of dat nou zo'n gelukkige tafel is.
Mocht ik er 1 minuut invallen, Heerenveen uit. Liet me nog even 1 minuut invallen.
Die had je nog verdiend.
Zaterdagochtend naar Heerenveen. Hij legde het wel netjes uit.
Oh, dat wel.
Dus ik had het geaccepteerd. Daarna 1 minuut ingevallen.
Extra pijnlijk.
En toen?
Toen had ik nog bijna een assist op Reuzers. Die schoot nog op de lat.
Ja, hier,
had ik zo naar hem toe gelopen. Maar
goeie
wissel.
Ja.
Maar was dat omdat hij dan de premie zou krijgen nog? Of telde dat
niet? Nee, ik ben gek. Ja, barsten van de poen.
Nee, ik met nog iemand kwam erin. Ik denk met Reuzen zelfs dat we allebei nog 1 minuut erin kwamen. Ja, die wissel slaan natuurlijk helemaal nergens.
Nee, dat slaat nergens.
Vond 0-0, dus het was ook een tijdrekker.
Rare actie van de trainer.
Ja, maar had hij wel eens.
Bilal praatte heel mooi om mijn vraag heen of hij een goede trainer was. Ben jij een goede trainer, Kenzo? Op het trainingsveld, dat je goed traint?
Ja hoor, ik denk niet dat ik degene ben
waarvan ze zeggen dat is die elke dag de top van de groep in de trainingsarbeid. Maar natuurlijk, ik weet hoe belangrijk het is. En ik train wel goed.
Ja?
Jawel.
Ja. Ja. Het is toch belangrijk, maar elke dag echt op je top, dat kan ook misschien niet, toch?
Qua niveau misschien niet, maar ik denk dat je qua arbeid en intensiteit...
Wat zei je?
Waarom niet?
Nou, omdat je dan moe begint aan een wedstrijd misschien, omdat je elke dag...
Als het goed is, hebben ze daar wel over nagedacht.
Dat snap ik, maar...
Ja, vind ik een rare vraag. Nee, ik bedoel, als hij op bepaalde momenten dat je moet pieken in je belasting, dan kan je dat prima doen.
En
als je
een dag
voor de wedstrijd ga je geen marathon lopen.
Nee.
Maar dan kan je wel op je vrije trap oefenen. Ja, of je kan wel op je aannames trainen. Dus ik vind dat je altijd gewoon 100% kan trainen.
Ja, maar dan zeg je inderdaad al, dan ga je niet een marathon lopen. Maar als je elke dag alles wil geven, dan kan je niet.
Ja, daar wilde ik ook naartoe. Ik denk dat je in arbeid en in intensiteit wel elke dag altijd. Dat is maar, denk ik, meer mindset. Niveau is, kan je misschien een keer een mindere dag hebben. Maar op dat andere waar je zegt dat je elke keer 100% kan geven, ja, dat is wel iets wat je kan doen.
Ja. Wat heb je voor seizoen?
Beetje bewogen seizoen. Begonnen bij AZ. Wilde graag daar vanuit vorig jaar mijn Eredivisie seizoen doorpakken. Basisplek veroveren en vanuit daar gaan voetballen is niet gaan hoe ik wilde. Voor gekozen om in plaats van daarin te blijven zitten, dat ik het zelf wilde laten zien. Excelsior heeft gevraagd of hoe dat zat. Toen zeg ik, nou ja, ik heb bij jullie denk ik minste tijd om aan te passen. Omdat ik er al een jaar gespeeld had. Ja. Ik kende de mensen, ik kende grotendeels van de groep. Die keuze gemaakt. Heel goed begonnen. Even denk ik 2-3 wedstrijdjes dat ik toch een beetje terugviel. En nu ben ik wel heel blij met de keuze die ik gemaakt heb. Denk ik dat ik goed speel en hoop ik dat ook vast te houden.
Want je bent voor 1,5 jaar...
Nee, dat is misschien wel goed om duidelijk te maken. Ik heb natuurlijk vorig jaar bij Excelsior gespeeld. En daarvoor 1,5 jaar in de KKD ook al. En toen ben ik eigenlijk terug gaan naar AZ. Mijn eigenlijke werkgever. Dus, en daar heeft Excelsior dus ook geen geld aan verdiend natuurlijk.
Mm-hmm.
Nu de keuze gemaakt om weer terug te gaan. Maar als ik bijvoorbeeld na dit jaar weer terug zou willen naar AZ... en ze zouden er weer niks aan overhouden, hebben we het zo geregeld... wat ik ook begrijp vanuit Excelsior... dat AZ een bedrag moet betalen. Dus ik kan of verkocht worden, waar Excelsior een deel van krijgt... of ik moet terug, als ik terug wil naar AZ, dan krijgen ze daar... en vandaar dat er 1,5 jaar naar buiten is gebracht. Maar de bedoeling en de intentie van beide kampen is... 1,5 jaar na dit seizoen verder te kijken.
En dan? Ga je dan bij AZ aan de bak? Of?
Dat weet ik niet. Zoals ik zei, ik ben nu nog wel... Ik heb het gevoel dat ik er goed in zit.
Mm-hmm.
Dus ik wil graag dit ook volhouden. Er zijn nog 3 wedstrijden. 3 belangrijke wedstrijden. Dus dat vind ik leuk. En dan wordt het echt kijken wat er op mijn pad komt.
Maar voor mij ben je echt een AZ-man.
Hoe heeft jouw vader daar invloed op?
Mijn vader is...
Bedoel, niet onbelangrijk.
Bedoel je zeg maar invloed hoe het bij AZ is gegaan of invloed in mijn keuzes?
Nou ja, ik bedoel, je vader zit natuurlijk bij AZ, ja, voor de mensen die dat niet weten. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat dat voor jou ook weegt.
Ja, tuurlijk. Kijk, het is aan de ene kant fijn. Het is een persoon waar ik goed mee ben. Ik denk dat bij AZ, iedereen, hij is er ook al een tijdje. En de band die hij met spelers heeft en noem maar op en ik ook, dat geen probleem is geweest. Maar aan de andere kant zou het misschien ook niet ideaal uit kunnen pakken. Ik denk niet dat het heel veel veranderd zou hebben aan mijn eerste helft van het seizoen bij AZ. Dus die keuze had ik sowieso wel gemaakt. En wat hij voor invloed heeft in mijn keuzes, nou, het is wel een persoon waar ik mee spreek. Dan heb ik nog genoeg andere mensen om me heen. En ik heb gelukkig best wel een sterke mening voor mezelf. En weet wel gauw wat ik wil. Dus natuurlijk praat ik met hem over dingen. Maar,
nee, maar Excelsior is niet jouw top.
Ik vind zelf van niet, nee, zeker niet. Maar ik denk wel dat Excelsior mij, waarvan ik van tevoren ook wist, de kans gaat geven om dat te kunnen laten zien. En bij AZ heb ik soms gewoon 6 wedstrijden op rij, geen minuut gemaakt.
Ik ben een beetje teleurgesteld in, en ik snap dat misschien een beetje lastig is. Ik zei ik was bij Ajax Excelsior, hè, waar hij heel goed speelde. En toen zei ik de afgelopen ook, dan zie ik zo'n Dantas bij AZ.
Ja.
En dan denk ik, ja, die staat eigenlijk op de plek van Goudmijn, vind ik, in de hiërarchie.
Die wordt gekocht en die hadden ze eigenlijk
gehuurd.
Hij is niet, of gehuurd is je
Ja, neemt niks weg van
Dantas zelf. Hij is niet een echte basisspeler, maar hij valt wel vaak in. Hij speelt af en toe eens wel. Dan denken we zelf, als je dan zo'n speler hebt, ook een beetje type. Ik zei, nou, je bent iets, denk dat je zelfs nog iets groter bent dan.
Jawel.
Maar ik kan me wel voorstellen dat je dan als jongen van AZ zelf, dat je denkt van ja, je ziet zo'n jongen en het zal misschien rustig goede speler. Dat je denkt, ben ik nou zoveel slechter? En dan moet ik maar naar Excelsior om... Kijk, niet lastig om antwoord te geven.
Nee hoor, helemaal niet. Nee, helemaal. Kijk, wat ik in het begin zei, neem niks weg van de speler Dantas. Maar er zijn wel momenten geweest bij AZ waarvan ik dacht van nou, nu is het mijn gaat mijn kans komen en kwam die niet. Zonder eigenlijk een hele duidelijke reden. En ja, daar ben ik wel teleurgesteld over. Ik ben niet teleurgesteld per se over het feit dat ik nu ervoor moest kiezen om naar Excelsior te gaan. Want ik had ook nog een half jaar kunnen blijven zitten en door kunnen vechten. Het enige wat ik in mijn hoofd had is, ik vind mezelf een goede speler. Ja, ik wil dat ook laten zien en ik weet dat dat daar kan. Nou, doe dat dan maar. En ja, wat ik zeg, op dit moment ben ik blij dat ik die keuze heb gemaakt. Want ja, ik denk dat dat goed uitpakt.
Maar die situatie moet wel gaan veranderen, neem ik aan. Want anders ja, heb je bij AZ geen
daarom, maar en aan de andere kant ook is het sowieso kijken van beide kampen wat we willen. Aangezien, dit was de tweede keer dat ik dan... Nou, ik ben uit de jeugd doorgekomen. Na mijn vorige verhuurperiode teruggekomen, wil ik nu weer terugkomen. Ja, dat is dingen die besproken moeten worden. Ik ben wel blij dat het nu goed gaat. En denk ik dat... Dat daar misschien wel een andere keuze uit gaat komen.
Kees, het zou zo moeten zijn, maar kan je net zo impactvol jezelf laten zien bij Excelsior als bij een AZ?
Nou, misschien op een wat andere manier. Maar hij is wel... Wat hij nu laat zien bij Excelsior, dat brengt clubs denk ik wel. Die denken van, hey, als je het dus bij Excelsior kan in deze moeilijke situatie waarin Excelsior zit, dan moet hij het ook bij een betere club kunnen. Of hij het dan ook bij AZ kan, natuurlijk is dat weer. Er worden weer andere dingen gevraagd, andere manier van spelen. Maar net wat ik net zeg over bijvoorbeeld zo'n Dantas. Ja, ik vind dat AZ daar toch wat meer dan naar de eigen jeugd moet kijken. En nu speelde toevallig Kwakman speelde laatst. Viel in de Klaasje geblesseerd raakt.
Ja, die krijgt natuurlijk.
Ja,
Kwakman moet altijd
uiteraard
spelen.
Nee, maar ik bedoel maar, zo zou het ook eigenlijk moeten zijn. Hè? Dat als, en ik vind ook dat hij de kwaliteit heeft om dan eventueel achter Klaasje of achter... wie er ook staat, of achter Bellic dan degene te zijn uit de eigen jeugd om zich te ook ontwikkelen als iemand geblesseerd is. En...
Dank je wel.
Nou ja, ik vind dat jammer een beetje van de AZ-jeugdopleiding dat dan zo'n Dantas gehuurd wordt. Dat misschien gerust een goede speler is, maar dan denk ik, ik vind dat dan onnodig.
Blijkt ook wel heel lastig om die stap te maken van dan zo'n Youth League winner. En je ziet het ook bij al die jongens. Wanneer zijn
hij
zal
wel wat verder.
Wanneer zijn ze klaar voor het eerste? Dat blijft
Ja, dat is sowieso, dat kan je nooit van tevoren zeggen, toch? Wat jij dan net zegt, ja, ik had wel gehoopt dat ik misschien wat meer wedstrijden op rij de kans gekregen had dat ik er ook in kon spelen in plaats van een kwartiertje hier en dan weer vijf wedstrijden niet en dan wel een helftje. Maar uiteindelijk is dat niet zo gebeurd. En dus heeft dat allemaal redenen en moet ik ook naar mezelf kijken. Want als ik er 3-1 had geschoten, dan had ik er waarschijnlijk op gestaan.
Ja.
Maar zo heeft voetbal met allerlei dingen te maken. En heb ik gewoon zelf gekozen van, ik weet bij Excelsior met de mensen dat ik erop ga staan zolang ik mijn niveau haal. Natuurlijk moet ik dat ook nog laten zien. Maar dan mag ik in de Eredivisie gaan laten zien wat ik van mezelf vind. En daar ben ik nu mee bezig.
Het zou zomaar kunnen dat we Goudmijn bij een andere club zien volgend seizoen dan. Hoe zit het met Ulcik?
Ja, ik misschien ook.
Herken jij een beetje in zijn bewoording over de keuze van dat jij bij Volendam zit ook om te laten zien?
Nou ja, ik denk dat wij hetzelfde situatie zitten. Hij is dan gehuurd van AZ. Ja. Dan vast de speler van Volendam. Maar bij mij is dat hetzelfde geval. Gesprekken zijn gaande met clubs, met mijn zaakwaarnemer.
Veel interesse?
Klopt. Ik wil graag in Nederland blijven. Ik wil niet naar het buitenland. Dus ik wil wel een stap in de Eredivisie maken. De tweede club. Want in de winterstop heb ik al wat clubs afgewezen om te helpen met Volendam om in de Eredivisie te blijven.
Ook clubs uit de Eredivisie?
In de winterstop niet. Nee. We waren het club uit het buitenland. Nu zijn er meerdere Eredivisieclubs die interesse hebben getoond. En die met mijn zaak waren in gesprek zijn. En daaruit moet blijken wat het beste is.
Op welke positie?
Rechtsbuiten.
Ja.
Dat is mijn vaste positie.
Maar dat wil jij toch ook spelen, of niet?
Dat wil ik ook spelen,
Want jij hebt natuurlijk veel meer centraal gespeeld bij Volendam op een gegeven moment.
Onder de nieuwe trainers wel, omdat we zijn eigenlijk gestopt met 4-3-3.
Ja.
Omdat de trainer vond ook dat ik te veel kwaliteit had om op rechtsbuiten te voetballen. Maar ik ben echt een pure buitenspeler.
Maar jij kan, tenminste, dat vind ik, hè. Als ik naar jouw wedstrijden kijk en ik zie jouw rendement... En dan denk ik, ja, als hij vanaf de rechterkant speelt, een beetje hangend... en daar vandaan in een vrije rol, dan ben jij volgens mij voor iedere Eredivisieclub... laten we even zeggen, onder de absolute top, kan je hartstikke belangrijk zijn. Het is eigenlijk zonde dat je nu zo centraal staat, waar je ook heel weinig ballen krijgt.
Klopt, ben ik met je eens. We hebben sowieso niet heel veel de bal bij Volendam. Nee. Dus,
misschien even derby staan.
Nou ja, daarom is het belangrijk wat voor keuze ik nu ga maken... op basis van de plan van de volgende club. Daar wil Volendam gelukkig gaan meewerken. Dat hebben ze me ook beloofd in de winterstop. omdat ik in de winterstop clubs heb afgewezen. Ik hoop dat we daaruit gaan komen.
We gaan het straks nog uitgebreid hebben over je buitenlandse avontuur. Maar heeft dat er mee te maken met dat je zegt ik wil liever in Nederland blijven? Die ervaring toen?
Nou ja, als ik puur naar mijn cijfers kijk bij Volendam. Ondanks dat we 2 kansen per wedstrijd creëren.
Ja.
Denk ik dat als ik naar een club ga waarbij wij meer kansen creëren. En hoger op het veld voetballen. Dat ik meer tot mijn recht kom. Dus dat is de reden waarom ik heel graag in Nederland wil blijven. Omdat ik er in Nederland...
Om dat nog aan te tonen.
Ja, om dat te laten zien sowieso. En dat is bij Volendam is het natuurlijk iets lastiger dit seizoen geweest. Dus ik heb alle vertrouwen in dat het bij de volgende club die hoger op het veld gaat voetballen... dat misschien meer oplevert voor mezelf.
Dus je hebt echt het idee, ik heb nog iets te laten zien aan Nederland, aan de Eredivisie?
Nee, het is meer voor mezelf. Ik denk dat dat de juiste stap is nu voor mij om nog een jaar in de Eredivisie te voetballen. Dat is ook waarom ik niet naar het buitenland wil.
Nee, en de Eredivisie is natuurlijk ook gewoon een prachtige competitie. PSV gaat hoogstwaarschijnlijk kampioen worden van die competitie. Want het verschil met Feyenoord is inmiddels wel zo groot dat dat een zekerheid lijkt. Of niet, Maddy?
Negen punten voorsprong en een doelsaldo van plus 30 ten opzichte van de nummer 2, Feyenoord. Met nog 3 wedstrijden te gaan gaat PSV dit weekend definitief en officieel kampioen worden.
Maar we spelen ook gewoon geweldig dit seizoen.
Ja, daar is niets van gelogen. En het wordt ook de allereerste landstitel voor trainer Peter Bos. Als speler wordt hij wel al eens kampioen.
Dat was met Feyenoord in 1993. Overigens miste hij toen de kampioenswedstrijd door een schorsing na een onterecht gele kaart in de ene laatste wedstrijd.
Ja, dat is onvoorstelbaar.
Voor PSV wordt het de 25e landstitel. De eerste was in het seizoen 28-29 onder leiding van Joop Klein-Wentink. De eerste eredivisietitel was in 1963 met coach Bram Appel. De PSV-coach met de meeste landstitels is natuurlijk Guus Hiddink. Maar liefst 6 keer werd hij kampioen van Nederland, verdeeld over 2 periodes. In 1987, 1988 en 89 met snor. En in 2003, 2005 en 2006 zonder snor. Met 6 eredivisietitels is Hiddink overal recordhouder. Als speler werd Guus Hiddink overigens nooit kampioen. Peter Bos komt straks in een mooi rijtje terecht. Hij is de 8e persoon die kampioen van Nederland werd als speler en als trainer. De eerste was Rinus Michels als speler en coach van Ajax. Daarna volgde Thijs Liebrechts als Feyenoord-speler en Feyenoord-coach. Willem van Hanegem als Feyenoord-speler en Feyenoord-coach. En natuurlijk Ronald Koeman. Die flikte het kunstje bij Ajax en PSV. En dan nog recenter hadden we Ajax-ziet Frank de Boer en PSV'er Philip Cocu. En ontbreekt er nog één, en dat is een buitenlander. En daar mag quizmaster Maddy een uitblinkers quizvraag van maken. Jawel!
Ja, mensen in de voetbalkantine, zeg het maar. Wie is de enige buitenlander die zowel als speler en als trainer kampioen is geworden van de Eredivisie?
Oei. Even goed, een buitenlandse trainer van PSV die met PSV zowel als speler als trainer kampioen is geworden. Kees weet het waarschijnlijk. Zie ik al wippen op zijn stoel.
Kees mag niet mee.
Is er iemand anders?
Kees
die,
Erik Gerrits?
Heel goed. Ja, uitstekend, Kenzo, inderdaad. Erik Gerrits in 86, 87, 88, 89, 91, 92 als speler. En 2000 en 2001 als trainer van PSV. Keurig, hoor.
Ja, zeker weten.
Feiten heeft hij op een rij in ieder geval.
Gebaasd als iedere week. Bok kennis aan tafel hier, hoor.
Knap, hè?
Zeker.
We waren nog niet klaar met alle dwarsverbanden, want Robert heeft iedereen zo'n beetje getraind. Maar dus ook Frank van der Struik bij Willem II natuurlijk. Bekerfinale nog gehaald. Het is een pijnlijke bladzijde in trainerscarrière. Maar hoe heb jij hem beleefd, Frank?
Verlies is nooit leuk.
Ja, niet alleen die finale, want we gaan
kijk,
niet alleen...
Kijk, we zien nou die halve finale. Ja, dat was eigenlijk qua beleving... die wedstrijd zelf was mooier dan de finale zelf. Als je ziet, die supporters... ik denk dat Ajax 10, 15 kansen heeft gehad, die wedstrijd. Alleen op een gegeven moment heb je het gevoel van... Ja, hij gaat er gewoon niet in voor hun. Ja, en dan de beleving na de wedstrijd, volgens mij stonden we dat jaar onderaan ergens dat we moesten vechten voor degradatie. En dan sta je in de finale van de beker. En je speelt gewoon een jaar daarna Europees voetbal. Ja, dat is... met Willem II, je maakt het eigenlijk nooit mee. Dus dat is fantastisch. Kijk, die finale verliezen, volgens mij 4-0 was het. kansloos eigenlijk. Maar dat weet je tegen dat PSV, dat was op dat moment was het echt gewoon fantastische ploeg. Ja.
Onbegonnen werk.
Ja, volgens mij redden we het nog volgens mij tot de 40ste minuut, volgens mij. Dat het nog 0-0 was, volgens mij.
Jato Cissé maakte een overtreding aan de rechter, een beetje op de rechtsbackpositie van ons.
Je hoort en ziet dat het nog steeds overtreding. Doet.
En uit die voorzet scoorden ze.
Bouw maar toch?
En, ja, kopbal. Ja.
Enorm verbaasd. Je weet nooit wie je hebt gewisseld. Ik
zou heel graag het moment van Reuzen nog een keertje terug willen zien. Als we dat ooit kunnen vinden.
Een rode kaart voor Gomez.
Want die brak door en die werd echt onderuit gehaald. Het was gewoon een strafschop en een rode kaart. Ja. Dan hadden we een kansje gehad. Goed. Dat zeg ik nog niet dat we gewonnen hadden.
Het was nog steeds niet gevonden.
Maar goed, lekker gewoon een bekerfinale. Ja. Die moet je toch ook een keer gespeeld hebben in je leven.
Ja, en ik wil ook niet het negatieve. Jullie kan hem verliezen, maar jullie hebben hem wel mooi gehaald ook. Dus dat is een prachtige prestatie. Met Willem II. Willem II staat vlak voor een nieuwe prachtige prestatie. Kunnen zomaar gaan promoveren naar de Eredivisie. Kampioen worden misschien ook wel. En dan gaan ze vanavond het opnemen tegen Dordrecht uit. En dat is een hele lastige opgave voor ons. Pascal Kamperman in Dordrecht en Rick de Kok is bij de viewing party in Tilburg. Ja, Rick, je hebt ook altijd de mooie klusjes. Gebeurt daar al wat, Rick, om even te beginnen?
Ja, nou, wat denk jij? 2,5 uur voor aftrap. Het is nou helemaal een gekkenhuis hier. Nee, dat is wat overdreven, hoor. Maar de viewing heeft een zin in. De patatkraam die staat lekker zijn patatjes te bakken. En er is denk ik een mannetje op 100 inmiddels aanwezig. En dit scherm, dan moet ik even kijken hoe ik mijn vinger moet doen. Dat is het scherm waar straks de wedstrijd is gezien. Dus ja, we hebben er wel zin in.
En er is in ieder geval een harde muziek.
Ja, je staat onder een box in ieder geval.
Ik maak er wat van. Ga wat dichterbij staan.
Heel goed Rick. Dan gaan wij in de tussentijd even naar Pascal. Pascal, dat ziet er mooi uit daar, die tribune van Dordrecht.
Wat zeg je?
Ziet er mooi uit daar.
Het is hier een stuk rustiger inderdaad. Goede stoeltjes. Het is natuurlijk misschien niet de ambiance die je verwacht bij een wedstrijd waarin je promotie veilig speelt. Maar straks dan zit het zo goed als vol. Er komen 400 supporters mee uit Tilburg. De stickers zijn er nu al. The Return of the King. Dus daar zijn ze in ieder geval alweer op voorbereid. En ik heb mee, jawel, kijk, daar is hij. Ja. Zilveren schild. Het zilveren schild voor promotie, want die kans is natuurlijk groot dat we dat vanavond gaan binnenslepen hier in Dordrecht. Maar de kampioenschaal arriveert ook nog straks, want dat is natuurlijk ook nog steeds een optie. Er zijn, ik denk, 396 verschillende scenario's voor Willem II. Laten we ons voorlopig even vasthouden aan het belangrijkste. Dat is promotie, gelijk spelen hier of winnen. Dan kunnen ze vanavond bij Rick daar nog een feestje gaan vieren.
Pascal, jij zegt die kans is heel groot. Maar ja, Dordrecht heeft natuurlijk een fantastisch seizoen. Onneembare vesten. Is die kans zo groot? Is het niet een hele moeilijke opgave voor Willem II zometeen?
Ja, ik was altijd heel slecht in kansberekenen inderdaad. Dus dat is een niet meer sterkste kant. Ik zeg inderdaad gelijk spelen hier of winnen, dan hebben ze het voor elkaar. Maar dat is inderdaad niet zo'n simpele opgave natuurlijk. Dordrecht is allerminst van plan om mee te werken aan dat feestje. Ze willen het eigenlijk niet zo snel mogelijk vanavond verpesten. Voor Willem II spelen zelf ook nog wel voor de vierde periodetitel. Dat is dat misschien niet het allerbelangrijkste bij Dordrecht. Maar ze zijn gewoon in een zeer goede doel. De laatste 11 wedstrijden niet meer verloren. Dus reken maar dat ze het Willem II lastig gaan maken. Dus ja, je hebt helemaal gelijk. Het wordt nog een hele lastige opgave voor Willem II om hier minimaal gelijk te spelen vanavond.
En Rick, blijf jij daar als feest wordt gevierd ook wachten bij die viewing party de hele avond in keiharde muziek?
Ja, wat denk jij, Wouter?
Ja.
Tuurlijk. Ik wacht hier net zo lang totdat de feestplek terug is. Er is een podium. Er wordt wel gezegd, het is niet de bedoeling dat ze het podium op gaan spelen. Maar als ze natuurlijk gepromoveerd zijn of misschien zelfs wel kampioen zijn geworden. Ja, probeer ze maar eens tegen te houden dan niet dat podium op te gaan. Maar al die supporters van Willem II, die trouwens nu staan te schuilen voor de regen. Want het is geen lekker weer hier hoor. Maar ja, die willen natuurlijk feestvieren. En als het eenmaal kan, dan gaan ze dat ongetwijfeld doen. Ja, dan ben ik er gewoon bij.
Heel goed.
Ja, Wouter, er zijn twee mensen bij ons bedrijf dat als er een feestje gevierd wordt, dan sturen we die erop af. Dat ben jij zelf of dat is Rick. Dus reken maar dat hij nog het laat gaat maken vanavond.
Het zijn lange nachten in Brabant. Dat is een ding wat zeker is. Pascal en Rick, dank jullie wel. Heel veel plezier daar vanavond. Mooi. Het begint een beetje los te komen, die feestvreugde bij Willem II. Want het zou zomaar kunnen gebeuren. Frank, ga jij ertussen staan dan?
Nee.
Is oud Willem II? Nee?
Nee, nee. Ik moet eerlijk zeggen, ik kom ook niet zo heel vaak meer, hoor.
Oh.
Nee, ja, ik heb veel te druk zelf, dus...
Oh, het is niet omdat je...
Nee, zeker niet, zeker niet. Want Willem II is een prachtige club en... ja, het is altijd gezellig als je daar komt. Dus ja, je ziet het nu ook weer, wat ze allemaal georganiseerd hebben. Mm. En, nee, ja, ik heb er gewoon geen tijd voor.
Maar volg je het dan wel op een afstandje op de voet? Of is dat ook, zeg maar, in de drukte wat minder geworden?
Nee, ja, nu krijg je die ontknoping, zeg maar. Dus dan is het altijd wel...
Dan ben je erbij.
Nee, ja, erbij niet, maar je ziet het overal. Dus je kijkt altijd voetbal thuis. Dus ja, daar komt het voorbij. En ja, is mooi dat we kampioen, dat we terug zijn. Ik denk dat Willem II het ook wel verdient.
Laten we maar even kijken bij de enige echte... Willem II supporter dan, hier in de studio. Dat ben jij dan niet, Frank, maar dat is Max wel, onze dataman. Max, ja, jij volgt Willem II wel op de voet al het hele seizoen.
Ja, absoluut.
Hoe staat het ervoor?
Nou ja, goed, Jordi vroeg net al naar de kansen van Willem II bij Dordrecht. Ja, Pascal blijkt niet goed in kansberekening. Ik ben er misschien ietsjes beter in. Want ik ben even gedoken in de uitslagen van Willem II tegen top 5 ploegen. En daarin zijn ze eigenlijk gewoon heer en meester. Als je gaat kijken... Na alle wedstrijden die de top 5 tegen elkaar heeft gespeeld... dan heeft Willem II uit die wedstrijden de meeste punten gepakt. Ze hebben pas 1 keer verloren. Dat was thuis tegen Roda, 2-3. Maar voor de rest houden ze eigenlijk altijd minstens een punt over aan dat soort duels. Nou, laten ze die nou net nodig hebben om te promoveren. Dus qua kansberekening durf ik nog wel te zeggen dat ze vandaag best een kans hebben.
Oké, grote kans dus voor succes van
Best een kans, zei ik.
Best een kans, een hele, hele grote kans dat het gaat gebeuren, zegt Willem II-fan Max Toebe. Nou, we gaan zien of dat lukt. Zometeen, dan zijn we terug. Dan gaan we het hebben over een aantal toptrainers. Arne Slot is namelijk richting Liverpool waarschijnlijk. En David Nascimento naar FC Den Bosch. Genoeg om te bespreken. Tot zo! Welkom terug in de voetbalkantine. Het is de trainerstransfer waar het al eigenlijk weken over gaat. David Nascimento naar FC Den Bosch. Daar gaan we het zo uiteraard over hebben. Maar eerst even over Arne Slot, die dus naar Liverpool gaat. De afgelopen weken wilde hij er veel over zeggen. Vandaag op de persconferentie juist heel weinig.
We begrepen ook dat er misschien wat problemen waren rond assistenten. Kan je dat bevestigen? Dat Etienne Rijnen mogelijk niet mee kan? En hoe zit het met de andere assistent Sipke Hulshof met het EK op wat komend is?
Nou ja, als het zo de hele persconferentie gaat, wordt het wel een vervelende persconferentie. Dan moet ik elke keer hetzelfde antwoord geven. Ik heb net gezegd dat zolang als het nog niet officieel is, ik daar geen antwoord op kan geven. Daarbij lijkt het me ook gepast om na het seizoen op alle vragen antwoord te geven die jij nu stelt. Want ik ben hier nu nog bezig om nog zoveel mogelijk punten met Feyenoord te halen. Zoals Liverpool ook nog aan een seizoen bezig is. Dus alle vragen die we daarover stellen zou... is jouw goed recht. En je mag het nog. En je collega's gaan het waarschijnlijk straks ook nog proberen. Maar ja, dan krijg je wel hetzelfde antwoord. En dan krijg ik straks het verwijt dat ik wel heel erg eenzijdig geantwoord heb.
Had er niet zoveel zin in?
Nee.
Doet hij goed? Ja. Ja. Dus het enige antwoord dat hij kan geven... En iedere journalist weet dat ook. Mm. Jullie blijven dan maar doorvragen.
We proberen, ja. Dus,
Nou, het ding is ook, als hij iets zegt, dan is het meteen wereldnieuws inmiddels. Omdat het ook in Engeland veel wordt gevolgd, ja, natuurlijk. Dus ja, je probeert het toch een keer. Maar
kan ook invloed hebben op assistenten die nog bij Liverpool of zo zitten of iets. En precies zoals hij zegt, die zitten ook nog midden in een titelrace.
Nou, dat zeg je. John Achterberg verbaast mij bijvoorbeeld.
Die gaat weg.
Ja, maar ik denk dat hij best had willen blijven. Maar er is blijkbaar nog geen duidelijkheid over. Dus die geeft dan aan dat hij weggaat. Nou, dat... Ik zou Arne zeker adviseren om een aantal lokale mensen daarbij te houden. Ja. Mm-hmm. Die de club goed kennen, die de mensen kennen.
Het vooral ook gewoon nu de positie, toch? Je doet de persconferentie inderdaad bij Feyenoord, over Feyenoord.
De omgeving.
Ja. En dat je dan één keer er even wat over vraagt, kan je maar niet door blijven gaan.
Nee. Arne Slot wilde dus niet zo heel veel zeggen over zijn overgang naar Liverpool. Omdat hij dus nog niet zeker is. David, hoe zit het bij jou? Mogen we wel wat vragen over Den Bosch?
Dat mag je wel wat vragen, ja.
Okay.
En het is ook officieel.
Daarom, dat scheelt,
ja,
hè?
Ja.
Ja, het is een bijzondere samenstelling van de staf. Want je hebt Uli Landvreugd natuurlijk erbij. Ja, die het nu goed doet met Telstar.
Met Telstar.
Op zich is dat natuurlijk ook een soort eerste trainer al.
Ja.
Met jou? Worden er twee kapiteins?
Nou, luister eens. We weten het in deze tijd... heb je iedereen nodig, want met zoveel spelers, zoveel mensen die mee moeten werken, je hebt iedereen nodig. En hoe meer ervaring je hebt, des te beter het is voor de club. Eigenlijk, Den Bosch zocht een ervaren trainer. En ze zocht ook een trainer die kent de Nederlandse voetbalcultuur. Want de afgelopen jaar is het iets minder gegaan. Dus ze willen graag op de Hollandse manier. Ja, ik denk dat ik bepaalde ervaring heb als speler, maar ook als trainer. En in die combinatie zochten ze. En ik ben blij dat ik ben geworden.
Jij bent echt van de Hollandse school, dat ben jij, hè?
Ja, ongetwijfeld, ja. En ik zeg het niet om leuk te zijn, want zo'n type ben ik het niet. Maar ik kom hier, ik ben een Portugees. Ik kwam hier... was ik 24 jaar oud. En het virus van het aanvallend voetbal heb ik gelijk gekregen door middel van het manier van spelen. Door de trainers die ik heb meegemaakt. En later als trainer heb ik ook trainers meegemaakt die mij echt hebben beïnvloed. Johan Cruijff, Louis van Gaal. Dus er zijn mensen die toch weten wat de Nederlandse voetbalcultuur is.
Weet je het moment nog dat je hier kwam en aan het spelen was en dat je dacht van hey, dit is eigenlijk de voetbalopvatting? Ik kan me voorstellen dat je met een andere bent aangekomen inderdaad hier.
Nee, eigenlijk niet zozeer. Want kijk, als verdediger ben je niet zo blij dat je vaak man op man moet spelen. Ja. In Portugal beginnen we een wedstrijd en we denken, de 0-0, no. Dus ik heb al een punt. En hier is andersom. Hier is echt, je moet echt vanuit gaan van een eigen kracht. Soms moest ik denken, ja, vanuit gaan van je eigen kracht. En je speelt tegen Ajax. Snap je? Ja. Dus die opvatting kwam later pas. Want ik, op een gegeven moment zag ik ook veel profijt van in mijn manier van spelen. Maar ook leer ik heel veel van in ja. Nederland.
Maar hoe je het net schetste, dus normaal gesproken, natuurlijk, je hebt hoe meer mensen aan staf je hebt en je hebt veel mensen nodig. Maar er is niet uitgesproken iemand een hoofdtrainer of assistenttrainer in jullie structuur.
Nou, ik ben de hoofdtrainer.
Jij bent de hoofdtrainer?
Ik ben de hoofdtrainer, ja.
Oké. Okay.
Ja.
Okay.
Dus is het een beetje duidelijk wat er mogelijk is bij Den Bosch? Want er is natuurlijk ook heel veel gebeurd de laatste jaren.
Nee, het is nog niet helemaal duidelijk, maar we kunnen wel een paar goede spelers binnenhalen. Zoals je weet, we hebben geweldige jonge gasten, jonge spelers. Ze hebben het redelijk goed gedaan. Maar ik denk voor dit niveau, het is zeer belangrijk dat we ervaren krachten binnenhalen. Want ik weet het nog, ik was 36 jaar oud toen ik naar Sparta ging. En dat is echt bepalend, zeker in de KKD-divisie, om ervaring te combineren met jonge spelers.
Dus Den Bosch gaat op zoek naar wat oudere spelers?
Twee tot drie spelers, ja. Want
die hebben voetbalkantine kijken. Daar ja. komen ze nou, meestal. Nou, die zijn altijd beschikbaar.
De jongen van GVVV gehaald, hè? Burgering, ja, volgens mij. Ja, is ook een leuke speler.
Een leuke speler,
speelt,
ja.
Scoort veel in de tweede divisie.
Ja.
Buitenspeler, volgens mij.
Je
toch?
Ziet bij Telstar dat best goed kan gaan.
Die pikken vaak van dat soort jongens op, inderdaad, uit de tweede divisie. Je hebt natuurlijk niet veel geld. En dan zo'n jongen krijgt daar de kans. Ja. En dan toch, is toch leuk om te zien. Ja.
Ja. En daarnaast is het belangrijk dat we jongens van de omgeving ook een kans geven. We hebben al een paar jongens laten bijtekenen. Er zijn nog 3 of 4 die al in de basis staan. Want we praten over identiteit. En Den Bosch willen graag die identiteit terug hebben.
Op dit moment heeft Den Bosch ook wat huurspelers van Arsenal, ja, Manchester City, Liverpool.
Ja, heel veel, ja. En eigenlijk 3 keepers. En we hebben nou geen keepers. Dus we moeten keepers gaan halen. Dus we willen graag, en Den Bosch wil heel graag, de identiteit van de club weer terughalen.
Dus keepers kunnen in ieder geval je een berichtje sturen?
Ja, ze kunnen wel een briefje sturen.
Oké,
ja.
Okay. Wat voor keeper zoek je dan? Meevoetballer natuurlijk.
Meevoetballer natuurlijk.
Uiteraard. Ja. Ja, ja, ja.
Ik ben nog wel benieuwd, want ik kwam erachter. Je laatste werkgever was het Jordanees vrouwenvoetbalelftal.
Ja, dat klopt.
Hoe
ja.
kom je daar terecht?
Ja, kreeg geen job in Nederland of in een ander land. Dus dan moet je. Kijk, eigenlijk, mijn job was technisch directeur. Ja. Daarnaast was ik head coach of de Women's National Team. En het idee was om bij het eerste team aan de slag te gaan. Maar daarnaast ook het onder 19, onder 17, onder 14 op dezelfde manier te laten trainen en spelen. En eigenlijk op de Hollandse manier.
En hoe heb je het ervaren?
Ja, heel goed. Eigenlijk in het begin dacht ik, ja, ik heb een sterke karakter. Hoe ga ik het, hoe moet ik dat zeggen, in een ander land, in een islamitisch land, hoe kan ik mezelf profileren?
Maar, tussen de vrouwen bedoel je?
En ook tussen de vrouwen. Maar uiteindelijk ging het heel erg goed, want we hebben 2 prijzen gewonnen. En ik ben echt trots dat ik die kans heb gehad.
Met de Hollandse school?
In de Hollandse school.
Mooi. Ja, heb je wel eens een magnetiseur bij een van je elftallen gebruikt?
Nee.
Was het het nieuws van deze week, Robert, van jouw club NAC? Die hebben een magnetiseur om negatieve energie te neutraliseren.
Was in onze tijd
aan
boeren. Yeah. Daar heb ik al heel veel mee gewerkt.
Wat is dit dan?
Jan die deed dat vanuit, doet dat nog steeds overigens, doet dat heel veel met vee, met koeien en dat soort dingen, koeien, paarden. En hij heeft een gave, dus hij kan dingen voelen met zijn handen, maar ook op afstand kan hij dat. En wat hij heel goed voelt is energie. En hij gaf mij altijd een lijst onder andere van spelers die tegen overbelasting aanzaten. En daar hield ik rekening mee met trainingsintensiteit. En hij had ook, dat wist nou trouwens niemand, ik denk niet eens dat jullie, ja, jij wel denk ik.
Nee, daarom speelde ik dus niet bij Heerenveen uit.
Die negatieve energie van jou, die staat in de weg.
In het stadion, hey, Kees was altijd twee keer per jaar was hij vervelend, dan moest je er even af.
Dat klopt.
In het stadion bij NAC stonden een aantal kasten om bepaalde energie te blokken. Dit wordt een heel zweverig verhaal,
nou.
Maar er lopen aardlijnen. Door heel de wereld lopen die. Je kent wiggelroeden lopen bijvoorbeeld.
Ja.
Nou, dat heeft daar ook mee te maken. Maar hij heeft een gave. En hij kan heel goed zien van spelers die minder energie hadden, dat voelde hij. En dat kon hij aangeven bij de medische staf. En daar kon je naar kijken. En eerlijk is eerlijk, ik heb heel vaak met Ernest Stewart en Jeffrey van As erover gehad. Jeffrey van As was er totaal geen fan van. En Ernest Stewart zei van ja, als het helpt, dan is het prima. Maar hij heeft heel vaak bij het rechte eind gehad dat inderdaad spelers die...
Maar wat was het bewijs daarvoor dan? Want jij lijkt alsof je erop handelde, dus dan kom je er eigenlijk niet tegen. Want het is een bilan.
Nee, maar je gaat natuurlijk, je kijkt altijd heel erg naar spelers. Hoe komen je hebt ook op een gegeven moment de Omega Wave heb je gehad. Dat was een apparaat, er kwamen spelers binnen, die moesten gaan liggen. En dan kon je testen van hoe zit... Eigenlijk was dat precies hetzelfde. Mm-hmm. Alleen was dat iets wetenschappelijker. Dat gebruikten atleten bijvoorbeeld veel. Maar dan waren de spelers weer zo bij de hand. Dan wisten ze, als ze veel water dronken, dan kon je dat ding weer beïnvloeden. Want iedereen wil natuurlijk spelen. Er zijn maar heel weinig spelers die eerlijk zeggen van, joh, trainer, ik ben moe. Dat hoor je gewoon niet. Ja. Want dan speel ik niet. Ja, en je wil spelen. Dus je doet altijd...
Nou ja, er zitten twee actieve...
Maar goed, lang verhaal kort.
Ik denk niet dat ik dat heel zo gauw zou aangeven. Nee.
Niet.
Logisch. Nee. Ja. Maar zou je openstaan voor deze alternatieve geneeswijze, noem ik het maar even?
Geneeswijze?
Nou ja,
hij geeft alleen aan, toch? Dat hij weet,
maar hij is ook niet rechtstreeks betrokken bij het team. Hij is om het team heen.
Maar als je op een gegeven moment hoort van... Ja, sorry Kenzo, we gaan je niet opstellen, want de magnetiseur heeft door... Dat je...
Ik denk niet dat het zo gebracht wordt, maar...
Nee, en zo gebeurt het ook niet. Maar volgens mij vond jij het niks, toch?
Ik vind het juist wel wat.
Ja,
ik maakte zelf ook gebruik van de alternatieve genezer in mijn carrière.
Wat
dus
dan?
Mijn energie was altijd was waarschijnlijk altijd in orde.
Ja. Wat deed
serieus? Nou, volgens mij is Troost is het grootste, is de grootste naam.
Uit de Gullet, van Basten toen de tijd bij
Kuit, volgens mij heeft gebruik van hem gemaakt. En ik heb ook altijd in mijn carrière altijd gebruik gemaakt van een...
Met? Bibberen.
Bibberen?
Ja,
dat is gewoon een... De officiële benaming voor die meneer was een kinesioloog. En die behandelde mij gewoon op een andere manier dan de normale fysio of wat dan ook. En ik heb daar ontzettend veel baat bij gehad in mijn carrière. En uiteindelijk, en dat is ook, dat heeft ook met energie te maken, met je weerstand, met bloedlichamen in je lichaam die weer, waardoor ik sneller herstelde. Dus ik heb daar ontzettend veel baat bij gehad. En die is gewoon in Volendam nog steeds. Hij is inmiddels 2,83. En ik ga er nog steeds af en toe naartoe.
Oh, ja.
Voor mij heeft dat, maar je moet daar inderdaad wel in geloven, zeker.
Ja.
Maar voor mij, dus ik was met Jan Boeren, toen ik het las, dacht ik van... Hey, die naam komt me bekend voor.
Uiteindelijk gaat het erom dat de spelersgroep gelooft in iets... waardoor je beter gaat presteren. Zo simpel is het. Ja.
Kan je toch niet zeggen, de spelersgroep... Nee, ik geloof nooit dat je een man of 20...
Nee, maar ik heb spelers ook wel eens in buitenlanden... dan kregen ze een spuit voor een wedstrijd. En dat vroeg ik aan die dokter, joh, want ik wilde dat toch stiekem weten. Misschien heel stom van me om te vragen. Van joh, en dan zei zo'n arts, joh, er zit helemaal niks in. Maar die spelers geloven erin en die gaan als de brandweer. Ja, weet je, placebo werkt soms ook. Ja.
Zeker.
Het gaat erom waar je in gelooft en waar je... En in dit geval, ja, ik heb het gezien dat het werkt. Dat hij heeft een gave. Sommige mensen hebben een gave. En ik denk als je bij hem in de buurt staat, bij Jan, dat je dat ook zal merken. Dat is een heel raar gevoel. En jullie weten dat ik ook iets meer me daarin verdiept heb. Kan je het bewijzen dan? Kan je het aantonen? Nou, dat is heel moeilijk.
Nee, vooral als je veel blessures hebt of je loopt al langere tijd met iets. Dat was in mijn geval. Ik had heel veel rugproblemen in het begin van mijn carrière. Dan grijp je alles aan.
Mm-hmm.
En dan als iemand tegen je zegt, je moet op je hoofd staan een half uur. Dan doe je dat. En als dat
als
dan
het
helpt,
werkt,
dan denk
je,
ja, precies, hey, het werkt.
De impact is groot. Dat
zou toch wel zijn als nakomt.
Frank, ik zag jou kijken. Jij hebt weinig gebruik gemaakt van alternatieven.
Ja, ik wist het ook niet.
Nee.
Nee, echt niet. Ik heb het nooit geprobeerd of gedaan of... Ik ging altijd gewoon op tijd naar bed en dacht van ja, dat komt alweer goed.
Energie weer op. Ja. Dat is ook een goede aanpak.
Terwijl je wel een hoop blessures hebt gehad.
Aan het einde, ja.
Ja.
En in het begin helemaal niet. Want Je kon heel makkelijk lopen, dat weet Rob misschien ook al. We hadden Kalewe, begin moesten we altijd, deed hij altijd eerste twee trainingen moesten door de bossen. En toen kwam ik net bij de eerste selectie en toen zat Kalewe, ja, dat was ook... Die ging als tierenleer. Ja,
die kon ook wel aardig voetballen trouwens. Hoor.
Ja, zeker.
Dat je niet denkt dat hij alleen maar kon lopen.
Nee, die was ook echt goede speler, maar daar liep ik gewoon mee en liep ik gewoon voorbij. Dus ik had er nooit geen probleem meer met lopen. Dus ja, alleen tegen het einde van mijn carrière dan krijg je wat meer last met pijntjes. En ja, uiteindelijk ben ik er wel mee doorgestopt, maar misschien als ik het had geweten...
Kijk, had ik had altijd die flessen water mee, wist je nog, in de bus.
Waar ja, water is wel echt goed, hoor.
Ja, waar dan ook... Hij had dus ook apparatuur waar je het water in kon zetten. En daar werd dan ook energie in gestraald. Of een soort van, en die had ik dan altijd mee in de bus. En die gasten, Ten Rouwelaar en zo, ja, die waren natuurlijk de hele rit van... godverdomme, mijn knie, Kees, geef die fles water. Dan legde hij, oh, ik voel gelijk dat het beter is. En,
als mijn klauw van Jassen die lukte, moest het water erbij
dus
komen.
Ik had, als, we waren altijd aan kaart en ik had altijd die flessen water had ik, tussen me instaan. Altijd. Maar ze accepteerden dat wel, dat ik dat gewoon op die manier... En bovendien speelde ik gewoon 40 wedstrijden per seizoen. Dus
ja. Nick, laat je man dan maar binnenkomen.
Het werkte wel. Nou, goed, ik kan binnen.
Maar een bijzondere aflevering is het.
We zijn helemaal om.
Voel je niet?
Ja, voel wel iets. Ik voel dat David weg moet. Jij gaat kijken naar Den Bosch, hè, tegen FC Emmen. Naar je nieuwe ploeg. Doe ze allemaal de groeten daar. Zet hem op.
Dat zal ik doen.
Fijn dat je er was, David.
Ja,
dankjewel.
Okay.
Ja, wij gaan nog even door, want we gaan na de reclame, hoor. Dus rustig aan. We gaan naar de reclame uiteraard voorspellen. We zijn heel benieuwd wat Bilal en Kenzo denken dat er allemaal gaat gebeuren. Dit komende speelronde in de Eredivisie. En Bilal vertelt over zijn buitenlandse avonturen. Dat allemaal straks. Tot zo! Welkom terug in de voetbalkantine. Bilal, jij bent nog niet rond, hè, met een nieuwe club eventueel. Nee, nog even, want we gaan wat reclame voor je maken, denk ik zomaar. Max is hier natuurlijk met alle cijfers en data, ook over jouw seizoen. Max, kunnen we een beetje helpen?
Absoluut. Nou ja, hij heeft zichzelf vooral geholpen door gewoon goed te presteren dit seizoen. Ik vertelde het alleen maar. Maar ja, hij heeft 7 assists, wat echt wel knap is voor een team dat niet echt bekend staat om het aanvallende spel. 7 assists. 11 spelers doen dat beter. Er is een andere statistiek waar Bilal echt heel erg goed uit de verf komt. En dat is voornamelijk in zijn dribbles. Er zijn er slechts 2 die meer dribbles aangingen. Maar ook die nog vaker hun directe tegenstander voorbij gingen. En dat zijn de erkende dribbelkoningen van deze Eredivisie. Sarawi, maar ook Johan Bakayoko. Maar je kunt zien dat Bilal daar zeker niet voor onder doet.
Waar staat dan een succesvolle dribbel voor? Dat de bal in de ploeg blijft? Of dat er iets uitkomt?
Nou, in ieder geval dat jij met bal aan de voet langs de tegenstander gaat.
Okay. Dat die hakken ziet.
Dat die hakken ziet, ja.
Lekkerste wat er is, Bilal. Goeie dribbel.
Ja, natuurlijk.
Ja? Ja. Lekkers, wat is
nou ja, ik hou van dribbelen. Dat zie je wel uit de statistieken. Dat is ook mijn kracht. Dat hoort ook een buitenspeler te doen.
Een vraag altijd doelpunt of assist. Maar ik kan me ook voorstellen dat een succesvolle dribbel... dat dat ook heel hoog op de lijst staat.
Nou ja, daar komen ook de supporters vanuit het stadion. Jongens die dribbelen, die acties maken. En dat probeer ik zo veel mogelijk te doen.
Ja. Is dat ook een van de redenen geweest, die mooie dribbel... dat je zo vroeg bij een club als Benfica bent terechtgekomen?
Nou ja, onder andere... ik was natuurlijk ook jong. Ik was 16 toen ik bij het eerste al voetbalde.
Van Twente?
Van Twente. Ook geen kleine club. Dus je weet hoe dat tegenwoordig gaat. Zo is het lang geleden.
Jong koppie, hè?
Ja, nog steeds, toch?
Jawel. Maar daar nog wel iets jonger.
Ik heb zelfs nog tegen hem gespeeld, volgens mij. Toen bij Twente. Toen kwam hij ook erin, volgens mij.
Dit was nog eens een fase dat hij heel eigenwijs was. Hij is nu nog maar een klein beetje eigenwijs, toch?
Nou, valt mee. Op een gegeven moment word je ouder en dan gaat het weg.
Ja, je bent al 26 natuurlijk. Nou, als...
Ik vind wel dat je dit te weinig hebt gedaan. Zeker omdat je natuurlijk met je linkspoot aan de rechterkant... dan zou je dat natuurlijk ideaal kunnen doen. Ja, en dan in het verre hoekje. Ja. Dat heb ik je eigenlijk niet veel zien doen.
Ben ik mee eens. Ik hoop dat dat volgend seizoen wat meer kan.
Want wat meer kan? Het komt niet zoveel gewoon.
Die ballen naar bovenhoek draaien.
Ja, ik kom niet vaak in die posities bij Volendam. We spelen best wel laag. En daarom wil ik ook bij een ploeg gaan spelen die hoger speelt. Dat ik in die posities kan
Ja, want jullie spelen vrij verdedigend op een gegeven moment.
Dat weet iedereen inmiddels. Mm-hmm. Ik heb het net al aangegeven. Als je soms 2 kansen creëert in 90 minuten... dat is voor een aanvaller vervelend. Bij Twente, in dit elftal met Ziyech, corona, dan gaat dat wat makkelijker.
Ja.
Dat, goed voor
dat kan je wel zeggen. Ja. Op een gegeven moment komt Benfica dan. Er waren ook nog wat andere ploegen, toch?
Nee, er waren veel ploegen. Alleen destijds werd er al gauw gezegd, hij gaat voor het geld.
Ja.
Terwijl dat totaal niet de bedoeling was.
Oh?
Ja, omdat ik had wat betere contracten voor me liggen bij grote clubs. Alleen Benfica.
Zoals?
PSG bijvoorbeeld, Valencia.
Paris Saint-Germain, wauw.
Atletico Madrid. Alleen... Benfica verkoopt jonge spelers, is ook gebleken de afgelopen jaren. En dat was het plan. Dus 1 tot 2 jaar bij Benfica voetballen en verkocht worden. Alleen ja, ik kom in een team waar alleen maar... Ja, ik was 18, daarna de jongste was 23. Dat was volgens mij Nelson Semedo. En ik was 18, dus het zat al 5 jaar verschil. En er zaten ook jongens van 30 plus. En ja, dan kom je niet aan de bak. Als je realistisch bent.
Wie was de beste speler in dat team?
Ja, dat is een goeie. Voor mij persoonlijk vond ik Adel Tarabt.
Ja.
Zo.
Ik vond dat
als je het hebt over een actie en over
dribbeltjes.
Als ik kijk naar puur naar de trainingen.
Daar op een hele andere positie trouwens. Hè, in
klopt,
de
klopt, maar ik bedoel echt puur naar de trainingen. Kijk, vond ik hem qua talent de beste. En dan had je Djuricic, Filipe Djuricic.
Ja.
Vond ik ook geweldig. En ik vond de keeper vond ik echt heel goed. Ederson, die nu bij City zit. Ja. Dat was, hij kon voetballen, maar hij kon ook keepen.
Misschien wat voor Den Bosch.
Hij heeft wat blessuretjes gehad. Dit seizoen, dus wie weet.
Ik kan me goed voorstellen, je wordt even geleefd, maar op een gegeven moment ga je dan daar toch voetballen. Je moet naar de trainingen toe. En je zegt van, weet je, het is lastig. De ploeg is ervarener, ouder. Op welk tijd, hoe lang ben je bezig dat je denkt van, ik ga hier niet tussenkomen?
Ja, je wil voetballen als voetballer zijn, dat is logisch. Alleen op een gegeven moment...
Was B-team een alternatief? Of jong Benfica of helemaal
nee,
niet?
Ik kwam in een situatie waarbij ik te veel verdiende voor het tweede elftal. Dus ik moest verhuurd worden. Dus ik kwam in een situatie terecht waarbij de club mij aangaf dat ik verhuurd moest worden. En 90% salaris moest inleveren.
Zo.
En dat wilde ik niet. Toen heb ik aangegeven aan Benfica, dan blijf ik hier nog de komende 4 jaar. Als ik 90% salaris moet inleveren. Omdat er was geen middenweg voor
Zij
mij.
Zij vroegen jou dit, de eerste transferwindow sinds je was gekomen. Dus in de winter. Van het eerste seizoen.
In de winter moest ik verhuurd worden, verplicht.
Ja.
Aan een club waar ze mee samenwerkten. Dat was volgens mij Wolves, ja. Als het goed is. En daar moest ik 90% salaris inleveren. Alleen... Dat wilde ik niet, maar dat lijkt me ook logisch. Ik wilde heel graag terug naar Nederland, omdat ik het miste in Nederland. En ja, dat wilden ze niet. Omdat zij moesten voor mij kiezen waar ik verhuurd moest worden. Maar ja, ik was bang. Stel dat ik dat wel doe, 90% salaris inleveren. En je gaat naar een club die samenwerkt met Benfica. Die continu spelers aan het uitwisselen zijn. Stel dat ik daar niet voetbal, wat heb ik dan gedaan eigenlijk? Had ik net zo goed kunnen blijven.
Ja.
Dus er was voor mij geen middenweg.
En wat heb je nu daar gedaan? Volgens mij 3 keer per dag getraind.
Ja, ik heb in een periode gezeten met Ola John. En nog een aantal spelers die te veel verdienden en die ook weg moesten. We moesten 3 keer per dag lopen, 30 plus graden.
Een beetje pest eigenlijk.
Een beetje, nou, dan ben je nog lief.
Ja? Ja,
7 dagen per week, 3 keer per dag trainen, dat is volgens de regels ook niet mogelijk. Alleen je doet het omdat je eigenlijk bang bent dat je contract wordt verscheurd. Omdat je weigert.
Ja.
Dus ja, dat hebben we allemaal moeten doen. Wel fit geworden. Dat ja.
Maar eigenlijk vanaf dat moment is dus eigenlijk al het hele hoofdstuk Benfica afgesloten. Want daar is bijna niet van terug te komen. Als jij zegt van ik doe het niet en zij zeggen je moet. En dan lijkt het...
Ja, je moet sowieso niks. Maar ja, je wil het doen omdat je een goed contract hebt. En ik had een 5-jarig contract, toen nog 4 jaar. Als ik die had uitgezeten, dan weet ik dat ik financieel onafhankelijk zou zijn. Maar op een gegeven moment wil je ook voetballen. Weet je wilt wel inleveren, dat is geen probleem. Daar wil je ook aan in meedenken. Alleen als je 90% moet inleveren, dan is het te veel.
Lijkt mij. In elke factor. Of je nou heel veel verdient of 90 is wat
nee,
veel
dat van iedereen. Nee, dat vond ik veel te veel.
Ja.
Dus daarom wil ik op dat moment niet meewerken. En, ja, toen hebben ze allerlei dingen geprobeerd om, ja, om weg te pesten. Dus in de jeugdkleedkamers zet 1 setje voor 3 trainingen, 1 handdoek. We mochten niet meer mee eten. Op een gegeven moment werd het wel vervelend. Maar ja, we deden het wel allemaal. En ja, ik had geluk dat Ola John nog met mij was. Adel Tarab zat ook in dat groepje. Dus we hadden wel een leuk groepje. Dus we pepten elkaar wel
op. Hielden elkaar een beetje
jawel, jawel. Maar het is niet een leuke situatie. Vooral als je 19 wordt, dan wil je eigenlijk plezier hebben. Je wil voetballen. Op een gegeven moment, dan wen je wel aan dat geld dat je krijgt. En wil je gewoon voetballen. Alleen als er geen middenweg is, dan wordt het gewoon lastig.
Was voor hem niet perfect geweest om in Turkije te spelen?
Heb ik gezegd.
Ja, ja, maar qua speelstijl past dat volgens mij hartstikke goed bij je. Dan kan je natuurlijk de verkeerde club of de verkeerde op dat moment dat het even niet lukt.
Ja, alleen dat is iets wat ik niet zou willen. Ik wil niet 4 maanden op mijn geld wachten.
Kom je bij Turkije?
Ja.
Zeg je?
Nou,
omdat hij een type speler is.
Hij vertelt net dat hij problemen bij een club heeft gehad, dus dan stuur je hem naar Turkije.
Nee.
Hij heeft het ook ervaren. Dus hij zegt, ja, in principe...
Er zijn ook goede clubs in Turkije.
Ja,
en er zijn ook clubs waar je gewoon wel kan voetballen. En het individualisme in de Turkse competitie wordt veel meer gewaardeerd.
Klopt.
Ja, hij zegt net dat hij de Eredivisie wil blijven.
Ik ben het wel met hem eens wat hij zegt, want uit statistieken... die ik van mijn zaakwaarnemer heb gekregen, pas ik wel in die competitie van Turkije. Dus,
hij helpt je nu heel erg.
Nee, maar het is wel zo. Maar ik wil sowieso voor mezelf nu wel in Nederland blijven, omdat er te veel problemen in Turkije zijn op dit moment. En ja, je kan ook zomaar aangevallen worden tijdens een wedstrijd.
Zit ik nou met mijn goede gedrag en mijn mooie competitie.
Dat is een volkomen terecht opmerking.
Het is levensgevaarlijk daar. We gaan van het prachtige Turkije naar het misschien wel nog mooiere Almere. Daar spelen vanavond Almere en Heerenveen tegen elkaar. En voor ons is daar dan natuurlijk Jan-Joost van Gangelen. Jan-Joost, goedemiddag. Je staat al even het veld te inspecteren, zien we heel goed.
Ja, ik zie hier nog even, kunnen jullie nog een klein staartje meepakken? Ik ga snel even naartoe lopen, van oud-Hollands ambacht. Kijk, hier worden nog even de puntjes op de i gezet. Kijk, eventjes met het karretje nog een klein stukje terug. Huppatee. Even ouderwets krijtje, jongens. Wat er hier gewoon nog even gebeurd? Ik ben stiekem het veld opgelopen, die meneer is heel lief, hij glimlacht. Dus het komt waarschijnlijk allemaal goed. 1/9, hoeveel 1/19 van je salaris inleveren, Wout? Hey.
Ja, er blijft er weinig over. Je staat trouwens nu in een doel. Hoe groot is de kans dat Noppert daar zo meteen in gaat staan?
Even kijken. Ja, dat gaat wel. Ja, dat is natuurlijk het voordeel van Noppert. Net zo lang als ik. Misschien nog wel een heel klein beetje langer. 100%. Want Noppert hier gaat gewoon het elftal inkomen. Is uiteraard sinds eind januari niet meer de keeper van de Heerenveen. Jij hebt hem wel eens geïnterviewd toen hij in een put zat. Ik heb hem wel eens geïnterviewd. Toen was hij eigenlijk bijna aanwezig in de Valley of Death. Zat hij in zak en as. Was hij helemaal niets positiefs meer aan zijn sportieve leven. Hij zag de lol er ook niet meer van in. En zei, ja, ik ben eigenlijk gewoon super, 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 super slecht. Nou ja, dat heeft even geduurd. Hij is voor zichzelf gaan trainen. Hij is met zijn oude keeperstrainer aan de slag gegaan. En na die 0-8 van vorige week... Ja, de grote vraag is of Mickey van der Hart dat al zoveel lang kon doen. Maar na die 0-8 is het dus weer de beurt aan Noppie. Dat is trouwens misschien wel nog erger, hè, dat je als je Mickey van der Hart bent... en je hebt dus een tijdje gekiept... en je krijgt 8 goals om je oren... en dan zegt die trainer, weet je wat, Mickey? Is het Andries er wel lekker in? Dat lijkt me pijnlijk, want zie je dan nog maar eens terug te knokken... als je 8 keer hebt moeten vissen.
Ja, dat is een heel pijnlijk verhaal. Er gaan sowieso wel meer wisselingen komen, hè, bij Heerenveen, geloof ik. Ik denk dat Van Wonder even zegt, we gaan er een hoop uit en een nieuwe in.
Ja, kijk, ze willen wel heel graag nog doen alsof ze de play-offs kunnen halen. En dat kan ook, hè. In theorie moet Sparta niet alles winnen. Die krijgen nog Utrecht en PSV uit. Zij hebben zelf nog nu Almere en dan Vitesse. En dan zou het op die laatste wedstrijd aan kunnen komen, maar... Bij Heerenveen is het zo grillig als de neten dit seizoen. Wat dat betreft is Van Wonderen deze hele week er letterlijk en figuurlijk ziek van geweest. Want hij was niet bij de training aanwezig. Hij moest even zijn zonde overdenken, denk ik. Dit zijn natuurlijk de afscheidsweken. En dan wil je wel met opgeheven hoofd trekken. Nee, die zullen volle bak hier gaan bij Almere. Ja, en bij Almere, ik heb net een klein, niet een social polletje gedaan... maar even gewoon hier in de catacombes. Ik zeg, jongens, er maar is toch niet iemand die zich nog druk maakt... Nou ja, nee, we maken ons niet echt druk. Maar 1 puntje, 1 overwinningtje. Dat is allemaal klinklare onzin natuurlijk. Want Almere staat 8 en 7 punten voor op respectievelijk RKC en Excelsior. We hebben allemaal zo ongeveer hetzelfde doelsaldo, namelijk -20.
Maar Almere is uit vooral heel erg sterk. Die staan gewoon negende. Die staan in het linkerrijtje als het gaat om uitwedstrijden dit seizoen. En dat is eigenlijk wel ook een beetje de doorn in het oog van Alex Pastoor. Die natuurlijk ook bezig is met een afscheidstournee. Want die zegt, ja, die mensen zijn hondstrouw. Er staan inmiddels 1000 mensen op de wachtlijst voor een seizoenkaart van volgend seizoen. Dat willen we nou wel eens een keer belonen. Dus we hebben veel 0-0'tjes hier gezien. We hebben veel 1-0 of 0-1 gezien. Heel af en toe een 1-1'tje. Maar ze hebben beterschap beloofd, dus ik hoop dat dat gaat gebeuren vanavond.
Heel goed. Jan-Josef, dus een klein polletje gedaan in de kantine daar. Waarschijnlijk straks dus ook op je socials. @JanJoosVG. Jan-Joos, dankjewel. Hoi. Ja, Kenzo. Hoe is het vertrouwen eigenlijk bij Excelsior?
Ja, wel goed. Het is ook wel anders geweest sinds ik er ben. Toen we die lange reeks hadden.
Dat was een reeks, zeg.
Zo weinig punten hadden. Maar ja, twee goede weken op rij gehad.
Ja.
Dus hopen dat we daar maandag...
Merk je dat ik echt met trainingen in de groep... het verschil tussen die ja. reeks... dat was echt een 22 wedstrijden of zo met één overwinning.
Ik denk dat iedereen wel aan het roepen was van... hey, joh, daar moeten we niet gevoelig voor zijn en het komt goed en noem maar op. Maar ja, uiteindelijk als je steeds maar verliest... dan begint het toch wel in de meeste hun kopjes te kruipen, denk ik.
Ja.
Nou ja, het was heel fijn dat we een wedstrijd dat we er moesten staan dan, tegen Volendam dan. Het goed hebben gedaan en vervolgens in de arena balen van een gelijkspel. Dan dat was wel goed voor het vertrouwen.
Leek me leuk om die spelervattingen de hele tijd te oefenen, de hele week.
We hebben het echt veel gedaan. Het was op een gegeven moment... Ja,
elke keer anders natuurlijk. Ja.
Maar we hebben het echt veel gedaan. Laatste tijd gaat goed, toch?
Ja,
dus, uiteindelijk goed. Helpt het. Maar vertrouwen is gelukkig op dit moment goed. Dus wat ik zeg, ik hoop er een derde goede week aan toe te voegen.
Lekker, man. Nou, we gaan eens even kijken wat jullie dan voorspellen. Wat er allemaal gaat gebeuren dit Eredivisie weekend. Zouden jullie naar het bord toe willen lopen om daar jullie voorspellingen te doen? Uiteraard om de eer. Elvis Manu staat op dit moment bovenaan met 7 goede wedstrijden van de 9. Zo'n ongelofelijke prestatie.
Ja.
En dan... Ik durf er zelf ook wel 2 te voorspellen.
We gaan kijken of ze...
Ik hoor net achter me dat NEC gaat Brand winnen.
Brandbos,
dus... Nee, alle wedstrijden doen. Nee.
Moet ik alle wedstrijden
doen? Ja, zeker. En ik zal het in de gaten houden. Als je het heel graag wilt toelichten.
Dit was het toch? Zo?
Ja, nou ja, vanavond wordt het gelijkspel volgens Kenzo in Almere.
Ja, en anders de eerste...
En wat? Eerste 3 letters?
Eerste 3 letters.
Wow, verrassende. Bilal denkt een uitoverwinning van Heerenveen.
Ja, die vertrouwen in Noppert.
Nog een uitoverwinning voor Go Ahead Eagles. Oh, dat denken ze allebei trouwens. PSV Sparta. Kampioenswedstrijd, niet te vergeten. Groot feest in Eindhoven, 12. Als we bij de heren moeten geloven. Kijk, ze kunnen het ook met 1 stift, hoor. Heracles zeggen ze allebei.
Nou ben ik benieuwd.
Volendam, gelijkspelletje.
Oh, zo.
Ja.
Altijd lastig, hè, Volendam.
Nee, altijd lastig uit. Ja.
Zeker op dat kunstgras daar, wordt lastig.
Nee, Feyenoord won ook niet, hè?
Nee, zo is het.
Utrecht-Vitesse, toch nog geen punt, niet extra puntjes. Nou, ze zijn natuurlijk van een hartelijke min 1 af.
Ja.
Dus Utrecht een thuisoverwinning.
Oeh, AZ.
AZ.
Ja, dat, hij moet wel, hè, Kenzo.
Had je wat anders verwacht?
Nee.
Ik ben benieuwd naar die laatste.
Ja.
Feyenoord wint van Zwolle. En dan hebben we Excelsior NEC.
Kijk hoor.
Oh, hij gunt
jullie een puntje. Een puntje.
Jongens, bedankt voor jullie voorspelling. En fijn dat jullie er waren hier in de voetbalkantine. Robert, bedankt. Kees, bedankt. En Frank, bedankt. Heel fijn dat je er ook was. Hopelijk wordt het feest voor jouw oude ploeg, Willem II. En ook voor Vitesse, dat dan zou blijven bestaan. U natuurlijk bedankt voor het kijken. Het wordt een schitterende avond op ESPN. Hierna ESPN Vandaag. Voetbal op vrijdag. ESPN Vandaag. Voetbalpraat. En zo is het een schitterend begin van een heel mooi voetbalweekend. Want de rest van de week is er nog veel meer moois te zien. Wat te denken van AZ Twente?
Wauw, wie zal daar verslag doen?
Ik weet het niet. U gaat het zien. Tot zondag. Mooie avond.